Gemeente, laat ons dit samen zijn aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 102. En daarvan het derde en zesde vers. Noemde u Psalm 102, vers 3 en 6. Ik voel de krachten mij begeven, het vlees aan mijn gebeente kleven. Wegens mijn benauwde klacht, die ik uitstort dag en nacht. Ik gelijk in het eenzaam kwijnen, aan de roerdomp der woestijnen, aan de steenuil in de wouden, waar geen mensen zich onthouden. En het zesde vers, ik zie in rouw en ongenuchten, al mijn dagen mij ontvluchten. Als een schaduw die verdwijnt, ik verdor als het gras dat kwijnt. Maar gij, Heere, zult eeuwig blijven, eeuwig zal uw roem beklijven, en uw naam blijft in gedachten tot de laatste nageslachten. Noemt u Psalm 102, vers 3 en 6.
Thank you.
Verder zal de gemeente worden voorgelezen gedeeld uit Gods heilig en dierbaar woord, het welk u opgetekend kunt vinden in 2 Samuel 9. We noemden u 2 Samuel 9. En David zeide, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba. En zij riepen hem tot David, en de koning zeide tot hem, zijt gij Ziba? En hij zeide, uw knecht. En de koning zeide, is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem, waar is hij? En Ziba zeide tot de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen, en hij nam hem uit het huis van Machir, den zoon van Amiel van Lodebar. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mephibozet. En hij zeide, zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader zal wedergeven, en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt, naar ene dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zeide tot hem, al wat Saul gehad heeft, en zijn ganse huis, heb ik de zoon uws heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uws heren brood hebben dat hij eten. En Mephibozet, de zoon uws heren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. En Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot de koning, naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mephibozet, etende aan mijn tafel, als een van des konings zonen zijn. Mephibozet nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Ziba woonden, waren knechten van Mephibozet. Alzo woonde Mephibozet te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel. En hij was kreupel aan beide zijne voeten tot zover.
Onze hoop en onze verwachting voor dit avonduur, zijn de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niets heeft voortgebracht. O God die trouw houdt en eeuwig leeft, en rooi te waren, het werk uwer handen. Amen, geliefde. Genade, vrede en barmhartigheid word je bij de aanvang geschonken, bij de verdere voortgang rijkelijk vermenigvuldigd voor hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en de van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de oversten van alle koningen der aarde. Amen. Geliefde, voordat we verder gaan, laten we eerst het heilig en vlekkeloos aangezicht des Heeren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Zingen we nu, geliefde, uit de 113e psalm 1, 3 en 4. Gij zere knechten, loof den Heer, loof zijn naam, verbreid zijn eer. De naam des Heeren zij geprezen, zijn roem zij door te al verbreid. Van uw aan tot de eeuwigheid, mijn loof aanbiddelijk opgewezen. En dan het derde, wie is aan ons gelijk en onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in den hemel. En dan het vierde, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk. En wat er verder volgt, 1, 3 en 4 van psalm 116, 113. Inmiddels zal van uw lieve gaafde gevraagd worden voor die welbekende doeleinden.
Thank you.
mijn geliefde medereizigers, naar die alles beslissende en nimmer eindigende eeuwigheid. We lezen zo in de woorden Gods hoe God met zijn volk handelt op aarde. En de grondwet van de goddelijke gangen die God had met zijn kerk op aarde, dat is van de strijd naar de overwinning, door de armoede naar de rijkdom en door de dood naar het leven. Anders ligt het niet door. Jacob was een vreemdeling in het land der belofte. En volgens Genesis had Edom reeds koningen. En Jacob moest rusten op de belofte Gods, dat is de kerk. En de godsdienst die viert altijd hoogtij. En Gods ware volk kan zich net in het leven houden. Dat is ook een eenzijdig godswerk. We moeten al leren, mijn medereizigers, naar de eeuwigheid, dat alles wat God doet is een eenzijdig, soeverein, vrijmachtig godswerk. En er is geen traan, geen zucht, geen spetter van een mens bij. Totaal niets. Hij is het voor- en onderwerp van vrije, soevereine genade. En omdat God het van zijn kant nog kan bevestigen, is er nog een mogelijkheid voor ons om zalig te worden. Maar van onze zijde is een afgesneden zaak. Wij zijn in Adam alles kwijt, niet hebben alles. Allemaal is leven ook verloren. We zijn stervende mensen op een stervende wereld. En we reizen zonder God van nature naar een toekomst zonder toekomst. Dat is een mens. En nochtans laat de Heer zulke volk nog te nawandelen in de weg zijner instellingen en prediken dat er voor de grootste der zondaar is door genade te ontvangen. Op grond van vrije, soevereine genade. We kunnen dat zo zeer duidelijk zien hier in het leven van David. Komt dat zo sterk naar voren. We weten allemaal toen in het leven David, toen Samuel kwam naar Bethlehem met dat eenjarige offerlam onder zijn arm, toen was het voor David afgelopen, daar had je het nu. En toen David gezalfd werd tot de koning, toen kwam de strijd en toen was de rust en de vrede was over. Dan zien we David wel eraan. Zien we David, heel Jeruzalem wordt hij bejuicht. Dat was de grootste van alle Israëlieten. Hij had Goliath verslagen, zo ging het prachtig. Ging allemaal omhoog, iedere stap over. En als David zo naar de troon kon, dan was David een koning nou, na den vlezen, niet overtreffen. Maar dan moest hij net de andere kant uit. Dus David die moest gaan leren dat de troon die hij moest gaan beklimmen, die lag niet daar, maar die lag daar. En hij moest ook gaan leren dat hij door de dood dat leven moest. Want er komt er een tijd in zijn leven, zie hem vluchten als een veldtoen op de bergen. En zo gaat God niet met zijn volk handelen. En al die vrome praatjes van onze tijd hebben geen cent waarde. Want waar kwam hij terecht bij Ziklag? Hij had 16 maanden had hij geleefd, of 18 maanden had David geleefd op leugen en zwaard. En gekroonde koning van Israël. Hij kon het ook niet meer bekijken, dus hij schaarde zichzelf onder de vijanden van God en zijn volk. En de Heer liet hem gaan, hij ging maar. En hij had heel Ziklag volgehaald met roof. Vol. Ziklag was vol met roof. En toen stak God het in brand. Daar ging alles. En daar kwam David, waar kwam hij aan een einde? En hij wist het niet meer. En toen kon David geen stap meer verder. Nou, daar brengt God nu zijn kind. En wat gebeurde er toen? Toen hij geen stap meer verder kon, toen nam God over. Ja, daar heb je het. En wel, daar zien we David als koning in Hebron, heeft 7,5 jaar geregeerd. Mocht de belofte niet vervuld, nee. Gaat niet zo vlug, gemeente. Misschien is er een aantal eentje opgekomen die zegt, nou, ik ga nog maar een keer naar de kerk. Maar och, het zal de laatste keer wel zijn. Ja hoor. dan geef ik absoluut op. Want het is voor mij allemaal hel en dood. En verdoemd is kamen. Ja, ja. En als dan de Heer eens een ogenblik overkomt en plaats maakt voor zijn eigen werk, komen dan die beschaamden. Komt de kerk er toch altijd in schaamte uit. Al die grote bekeerde mensen en dominees mensen. Gemeente, het is zo waardeloos dan zou het zijn. We moeten dus helemaal ontkleed, ontgrond en David sterkte zich in zijn God. En dan zien we dat leven van David, nu had hij al zijn vijand onderworpen. Nu geeft David een heel ander uitgang in zijn leven. Hij werd koning over heel Israël. En toen was hij tot rust gekomen, het staat Israël duidelijk, als een vijand onderworpen, daar hebben ze op de plaats. Daar woonde de Heer tussen de bloedvloeiende altaar en de lofzang Israëls. Daar wilde God wonen bij zijn volk en David had alles voor elkander. En wat ging er toen gebeuren? Wat bij alle kinderen van God gebeurt, wat gebeurde er? Hij ging eens terugkijken op de weg. Vooruitkijken kijken we niet zo ver hoor. Nee, we kunnen niet zo ver de toekomst in kijken. Hij keek terug. Dus toen David rust heeft voor zijn vijanden, toen hij eens terugkijken. Wat God aan zijn ziel gedaan had, wat er gebeurd was. En toen David terug ging kijken, toen zag hij wat. Ja. En vandaar dat dit hoofdstuk in Gods woord staat. Een terugblik van David op de afgelegde weg. Hoe staat het dan? En dan kan je het dus wel duidelijk lezen. Toen ging hij vragen. David ging een onderzoek instellen. En er ook van aan zo om hier bij stil te staan. Wat David nou in deze gang wilde doen. Daartoe kunnen we onze tekstwoorden vinden voor dit avontuur als het middelpunt onze verklaring. En dan wel het 7 en het 8e vers. En David zeide, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen. Om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkeren uw vaders Sauls wedergeven. En gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Doe dus voor. Dan zetten we boven onze overdenking de weldadigheden van David. Aan wie bewezen? Waartoe bewezen? Waarom bewezen? En waartoe bewezen? Zo de weldadigheden van David. Aan wie? Waarom? En de waartoe? En er staat hier zo. En David zeide, is er nog iemand die overgebleven van de huize Sauls? Dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil. Dat was de verklaring en de openbaring aan zijn knechten. Dat moet je goed volgen hoor. Want daar leg je heel wat in deze tekst. Zo krijgen Gods knechten een opdracht. Ja, de meesten lopen zelf wel, maar die krijgen toch een opdracht. En wat zegt hij dan nog meer? En het huis Sauls nu had een knecht, wiens naam was Ziba. En zei hem, zijt gij Ziba? En hij zei, die uw knecht. En de koning zei, is er nog iemand van den huize Sauls? Hij zegt niet van de huize Davids en de huize Jonathans, nee. Nee, daar greep hij niet in terug. Nee, vanzelf niet. Hij greep naar zijn grondslag, zijn afkomst, Saul. Dat zijn wij in onze val geworden. Daar komen we uit van. Dus hij ging terug naar de huizen Sauls. En wat zei hij toen? Dat ik Gods weldadigheid bij hem doe. Hij zei niet mijn weldadigheid hoor, want die is vreed van een mens. Maar Gods weldadigheid. Kijk, de vrucht van genade. Dan krijg je een andere mens. Want David heeft andere bladzijden in zijn leven ook. Hoor. Dat kun je wel vinden in Gods woord. Maar kijk, Gods weldadigheid aan hem. David had een tedere conscientie in die tijd. Hij zei hij nog meer. Toen zei de Ziba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan. Die geslagen is aan beide voeten. Ja, ja. Dat was een zoon niet van Saul alleen, maar van Jonathan. Toen bracht hij mijn stad dichter bij de verbondsonderhandelingen. Kijk, je moet leren gemeente dat God handelt met zijn volk in verbondsgewezen. We hebben een verbondsmiddelaar, een verbondsgod. Maar ook een verbondsvolk. Hij handelt volgens zijn verbond, het genadeverbond. Dus er ligt hier een ontzaglijke diepte in deze tekst, we zijn er nog niet. En, er staat er, en waar is hij? En zien we, zei de koning, ziet, hij is in de huizen Machirs, de zoon van Amiel, te Lodabar. Die werden drie namen genoemd. Ja. Mephibozet, dat betekent die de schande wegwerpt. En dat wil zeggen dat Mephibozet de schande bedekt. Dat is een meisje zijn rondslag. Goed verstaan, hè? Dus we hebben hier een man die zijn schande bedekt als een mens. Droeg zijn naam. Er staat er nog meer. Dan spreekt hij, hij is in het huis van Magier. Dat is het huis der koopmanschap. Zo heeft de mens zich vreselijk verkocht onder de zonde in zijn diepe val in Adam. Maar er staat nog wel een andere naam. Amiel, zoon des dageraad. Dus het licht al opgaat over een verloren Adamskind. Dat hebben deze namen te betekenen. Moet eens kijken waar een diepte er in die namen liggen. Zonen des dageraads, dat was de mens voor de val. En Lodabar, dat betekent weideloze pesthuis. Het huis der vergetelheid. Op de grens. Van de woestijn en Israël. Lodabar, daar hoort hij ook thuis. En daar horen wij ook thuis, in Lodabar. In het weideloze, in het vruchteloze, in het toekomstloze. Dat is Lodabar. En daar zat een man, staat hier heel duidelijk. Dat was een zoon van Jonathan. Goed verstaan. En die was kreupel aan beide voeten. Zo gemeente, mijn kleine inleiding, wat deze tekst allemaal inhoudt. En toen ging de koning dat vragen, dus hij keek een ogenblik terug op het verbond. En ontmoeten wij mens, wiens naam is Mephibozet. Die was door zijn val, dus vanuit zijn val, kreupel aan beide voeten. Dus vanuit zijn val, als vrucht van die val, was die onmogelijk om te gaan, om te staan. Hij was onmogelijk om zichzelf van de dood te redden, daar heb ik nu. Hier hebben we een mens die vanuit zijn val machteloos op aarde ligt. In Lodabar. In het pesthuis der zonde. Dat is de gemeente tussen wij. Hier hebben we een beeld van een onwedergeboren mens. Een onbekeerd mens. Die is vanuit zijn val zijn beide benen gebroken. Hij is vanuit zowel machteloos, krachteloos en onwillig. En er zat Mephibozet, die zat in dat Lodabar. Als een gevallen koningskind, ja, daar heb je het. En dan ging hij zich verbergen voor David, het was zijn grootste vijand. Want hij had zijn vaders troon genomen. Hij was bij zichzelf en zegt, nou moet je goed luisteren, nou moet je hier zitten ik. En ik ben natuurlijk een kroonprins, maar ja, ik ben eraf geworpen. En hij heeft wel eens met zijn eigen zitten redeneren, maar hij kon er niet uitkomen. Daar heb je het niet. En daar zat die man. En al mijn medereiziger naar de eeuwigheid, hoe denk je nu dat die man daar gezeten heeft? De hele dag een beetje psalmen zingen? Nee, echt niet. Zou die man het eens geweest hebben met zijn lot, hij wist niet anders. Hij wist niet anders. Hij had geen ander leven gekend. Dus je was gevallen geboren. In zijn val verongelukt. En zo zitten mensen op aarde, maar zo in het Lodabar, der vergetelheid. Dan was dat een vreemde situatie, wel helemaal niet, joh. We gaan een ogenblik terug naar het paradijs. En dan krijg je in het paradijs, kreeg Adam na de val, kreeg hij de belofte Gods in de windsel der belofte. Dan lag al die gezegende Immanuel verklaard. Klaar. En dan gaat hij beginnen met een ontsluiting voor Eva uit uw zaad. Uw zaad, ja. Als je daar meer van weet, dan moet je de godzalige boekjes lezen van de godzalige Thomas Goodwin. Een Engelse godgeleerde. Want voor de val mijn medereisde kon Eva door Adam zalig worden. En na de val kon Adam door Eva zalig worden. Ja, dat is een stuk, hè. En toen ging Adam en Eva dingen de wereld in, die gingen parvloeien uit een verloren paradijs. Dat waren ze verloren op een verloren aarde met een verloren leven. Maar met de belofte bij God vandaan, hoor, een eenzijdige bediening. Want die leven in onze tijd, dat is geen cent waard. Maar een eenzijdige bediening bij God vandaan, dat weet ieder kind van God, hoe God naar de ziel omgezien heeft. En wat zei die doen? Dat uit haar zaad. En er werd Kain geboren, dames. Ik heb een man van de Heere gekregen. Een kind en een man. Dat toch gaan verlossen, maar was het niet. En wat zien we nu? Nu leefde Adam en Eva leefde op de belofte. En ze hadden het kind van de belofte. Maar. We weten allemaal de geschiedenis. We willen een ogenblikje bij stilstaan. En toen Adam en Eva, toen kreeg ze een tweede zoon, Abel. Maar het was niet volgens Eva de belofte dragen, want dan kon je zijn naam zien. Nee, maar hij werd het wel. En wat gebeurde er toen op een goede dag, daar viel Eva. Daar viel Abel door de hand van Kain. Toen stonden ze bij een open graf, ze wisten niet wat dood was, maar daar hebben ze het beleefd. Dat was de eerste slachtoffer. En wat gebeurde er toen? Ja, hij zal zeggen, nou ja, dat weet je allemaal. Die man is begraven vanzelf en ze waren dat kind kwijt. Ja, vanzelf. Ja, makkelijk praten, hè? En wat staat er dan nog meer? En Kain ging heen naar het oosten van Eden. En hij leefde in het land van Nod. Wat betekent dat? Hij leeft in het land der vergetelheid, ver van God af. En hij bouwde een stad, dat was zijn eerste verzekering, weet je. En hij dacht dat hij dood niet over de muren kon komen, maar dat heeft hij uitgevonden. Maar dan gaan we terug naar Adam en Eva. Want dan krijg je gang te beleven in de kerk, die Gods kinderen niet zoveel beleven. Tegenwoordig wordt hij helemaal niet meer beleefd, nee echt niet. Het is tegenwoordig maar een bouwen en een bouwen en een bouwen en een bouwen gemeente. Allemaal buiten het één enige fundament. Het kan nooit hoor. Ja, het kan tot in de eeuwigheid niet. De kerk wordt eenzijdig. Bij zalen, bij God vandaan. En daarom zal die kerk één vergroemen. Waar zo? In de bloed des verbonds. Door u er nu alleen. Om het eeuwig welbehagen. Zo komt de kerk binnen. En dan lopen Adam en Eva. Waarheen? Die lopen over het graf van Abel. En dan lacht de belofte. Waar zo? In het graf? En is er nou een volk hier in ons midden die met die belofte wel eens in de dood gekomen is? En dan gaan ze zeggen, heren, heren, zout, ga je dan uw genade vergeten? Kom aan, Eva, dat moet ook tegen Adam zeggen. En ze werd nog vruchteloos ook. En nooit meer van ontferming weten. Waar blijven dan de belofte gods? 8 jaar later werd God die gedachte Adam en Eva. En toen werd Zet geboren. Werd toen de belofte vervuld? Nee, maar die werd versterkt. Zo moet je het leren in de handen van het leven. En nou eeuwen, eeuwen later. Nou is er een koning in Israël die keek eens terug op zijn levensweg. En ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal zijn wonderen gade slaan. Waarvan? Dat hij in zich nog alles verbrand had voor hem. Ja, dat is een godswerk. Kijk, toen komt de kerk naakt aan de dijk en in zijn armoede terecht. En die moet je nou eens zien te vinden. Hier hebben we er een. Die zat in Lodabar. Je kan het hier zo volgen. En wat zei David dan? En er staat er. Toen zond de koning David heen. En nam uit zijn huizen Magiërs, de zoon van Amaliel, te Lodabar. En hij nam hem heen. En hij ging aan Mephibozet uit dat huis. Daar, waarom? Daarom. Dat is ons tweede punt. Kan je begrijpen? Niet? Daar hoort Mephibozet klop op de deur. Nou, dat was echt niet de eerste keer dat die deur geklopt werd, hoor. Nee, daar heeft Mephibozet in vrees en in hoop. Onvreemd met de gangen die in zijn leven geopenbaard waren. Zijn die vreemd was met God ook, hij lacht en leefde. Hij nog een kleine zoon, die had hij Micha genoemd, dus Jehovah was getrouwd. Ja, dat had hij dan nog gedaan. En daar zit die man en dan hoort hij op de deur kloppen. En er komen mannen binnen. Nou, dat kan je wel herinneren uit de oorlog die we meegemaakt hebben. Er werd op de deur geklopt. En daar zag die mannen in uniform, want het waren knechten van David. We leven nu in de tijd van de knechten van David, die worden niet meer onderscheiden. Of je nou met een salesman en koopman te doen hebt, of met een of andere man uit de fabriek of van een kantoor of een dominee, je kent niet meer zien. Je kent die de maatschappij niet meer zien, je predikant die aan. Maar die knechten van David, die droegen het uniform. En dat heeft Mephibozet gezien. Kan je toch geloven, volk des Heren, dat die een ogenblik geschrokken is? Waarom? Want dat betekent het einde. Maar wat gebeurt er nog meer? Daar komen die knechten binnen en ze hebben een stuk papier bij. Ze hebben er het arrestatiebevel. Alsjeblieft, Mephibozet, hier. Wij zijn knechten van de koning David en hier is je schuldbrief thuis. En mee. Ja, kon hij nu maar lopen, maar dat kon hij nu net niet. Want er had hij zeker de woestijn ingevlucht. Nog verder van Lodabar af. Ja, maar kon niet. Wat gaat de ziel daar beleven? Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mij de dood voor ogen scheen. En al op mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Dat is een gang die God uit. Ja, wat anders is toch ooit niet van onze tijd. Ja, met altijd meer in de handen zitten. En dan gaan we even bozen. Hadden we op die wagen gezet. Nou, Jeruzalem, hè. Die knechten. Die gingen toch wel een beetje goedsmoeds naar Jeruzalem. Ja. Waarom? Want daar kwamen ze vandaan. Die knechten, die konden David. Maar Mephibozet had alleen al die maar gehoord als die gevangen werd, dat stierf. Want dat was natuurlijk de wet. Dat was die wet die daar gold, dat ze koningshuis aftrad, dat de al het nageslacht werd uitgemoord, vanzelf.
En nou was zij aan de beurt. Dan gaan we eens kijken, dan zit hij op die cardimon. Je kan hem zien zitten. Met verwaarloosde plunje, want hij had geen kleren, was doodarm. Doodarm! In de vodden gekleed zit hij er op die kar met zijn gebroken benen. En dan zat hij niet meer op te kijken, wel op die kreupele beentjes, ja vanzelf. En had hij wel gedaan, bij zijn, kon ik nou lopen? Of nu we kunnen lopen, of weg geweest? Ja, wat dacht je? Maar ging niet. Nee. En dan, als je dat dan zo leest hier, dat kreeg hij. Hij was meegemaakt, geliefde. Zijn er nou eens midden mensen die daar wat van weten? Want als je paspoort bij de hemel al doorgescheurd wordt, is het te laat hoor. Hij had geen recht van leven. Hij was ten dood opgeschreven. Dat leert de kerk. Hij viel onder de wet. Ja, maar, toch. Laten we eens een ogenblik met die man meereizen. Het is maar eenvoudig hoor. Daar zit hij op die kar, daar lopen die knechten langs. En als ze verklaren ze, het was een gang van 2 dagen, ik laat dat rusten, daar gaan we niet op in. Ik heb veel achting voor die schrijvers. En daar zien ze mee verbouwd zitten, zegt hij, zeg, luister nou eens even. Kom, zeg. Tegen een knecht van David, joh, wat is die David nou toch voor een koning? Hij dacht bij zichzelf, zou ik nog een kans hebben? Nee. Zeg, wat zou David nu toch zijn? Ga ik knecht op en zeg, ja man. David is er van God gezalfde koning. Schrok hij al. Hij is een rechtvaardig koning. En hij zal de schuldige geenszins onschuldig houden. Hoor je dat, Mephibozet? Schrok hij al terug en dacht mis. En dan maar zitten. En niet kunnen vluchten. En we gaan de ziel dan beleven. Verder spraken die mensen niet. Ze voerden uit het bevel van de koning. Die keken niet naar mensengezichten. Die keken niet in de ogen van Mephibozet als ze niets mee te maken. Ze hadden opdrachten vervoerd. En we gaan de ziel nou leren. We leggen dat dan in de bevindelijke gangen. Dan zegt hij, ach heren, wil u een knel door schuld verslagen, o heren, die voor u vier staan daar. Gaat op anders. Dan ben ik een kindersdood. Niet voor uw vier schandaal, want niemand kan in dat gericht daar zelfs zijn ziel, zijn conscientie zich aan moet klagen. Rechtvaardig zijn in uw gezicht. Och, denk ik, Mephibozet, had ik nu maar in Lodebarg gebleven. In mijn armoede, in mijn ellende, in mijn voortvluchtende pogingen, dan had ik tenminste nou de dood niet tegemoet gegaan. Nee, hè? Nee. Dus, ze komen dichter bij Jeruzalem, die man zit er maar op die wagen, hè? En verder zeggen die knechten niets, die hadden geen boodschap voor Mephibozet. Die hadden wel een opdracht van David, maar geen boodschap voor Mephibozet. Ze wisten wel dat de koning gezegd had van Mephibozet, maar dat gingen ze niet vertellen. Want kijk, daar hebben we niet over te beslissen. Dus tegenwoordig, als je tegenwoordig dominee bent, dan kunnen ze dat wel doen hoor. Maar de dominee niet te beslissen of God die ziel vrij zal spreken. Nee, echt. Nee, daar heeft hij wel uit te blijven uit die gang van Gods. En wat zien we dan? Dan gaat hij maar verder. Ja, je moet niet denken, kinderen die in ons midden zijn, dat het een wagen was die blokbanden liep, hoor. Nee, echt niet. Je moet ook denken dat we tuinwegen waren. Nee. Die mannen zijn wat moeilijk aangeschud. Maar hij zat daar, hij kon niet weg. Gaat verder, gaat hij. Kom bij Jeruzalem, je ziet die machtige stad Jeruzalem, bovenop de berg Sion. Maar ik denk, ik moet de ton nog eens een keer vragen. Nou, vertel me nou toch, zegt hij, wat, Ja. Hoe heet je dat in een bekommerde ziel, man, die in de band leeft? Zeg, zou er nou nog een mogelijkheid zijn voor mij? Zou David...
Ja.
Nou ja, zeggen die knecht, die moet er goed rekening mee houden, dus een koning die voor zijn rechter geen afstand. Zat hij weer. Toen heeft die man gedacht, nou, dan gaat het helemaal niet meer. Toen kon hij de straatstenen tellen in de minuten van de duur. En hoe dichter bij Jeruzalem, hoe dichter bij de dood, de afgesneden zaak op aarde. Ja. Valt niet mee, hè? En niet op die wagen. Eén ding kon hij tegen David zeggen. En dat wist hij zeker. Zijn afkomst, die was vervloekt. Zijn toekomst, die was de dood. Maar één ding mist Mephibozet zeker. Hij was zelf niet op die wagen gekropen, hoor. Nee, echt niet. Kijk, dat wist hij. Hij had zichzelf niet aangeboden. Nee. Maar hij was door een machtige hand uit Lodabar vandaan gehaald. En nu ging hij heen weg. Want had toch dat gerechtshof. Dan komt hij vlakbij dat gerechtshof, je ziet een grote paleis. En hij neemt nog een keer de moed. En hij zegt tegen zijn knecht, luister nu, en zei nou eens eerlijk joh, zeg het nou toch eens tegen me. Wat zou het, zou, toen heeft er wel een knecht gezegd, moest luisteren. David is een geweldige koning, maar hij is ook barmhartig. En dat gaf nog een klein beetje hoop. En hij zegt de dichter in de 69e psalm, en beschaamd door mij. Die stille hoop. Die gaat leven in de ziel als hij op zijn knieën voor God ligt in deze man. Ziende dat recht Gods, onder de veroordeling van de wet Gods, onder afsnijding van het goddelijke recht, geen bestaan voor God over. Al die vrome praat van onze tijd maakt eeuwigheid niet te gaten doen. En daar komt hij, haal hem van de graag af. Of dat die man zijn bloed is en dat die man zijn hart geklopt heeft. Dat moet beleefd worden, gemeente. Waartoe? En daar ligt hij. In de kroonzaal van David. Die zat op zijn stoel. Want daar wordt het recht gespeeld. En daar lag die man op aarde. En hij had gedacht... Dat is eind. Als hij die machtige paleis van David zag. En zijn grote strengheid en zijn macht. En dan al zijn knechten om hem heen, en daar lag hij. Al zijn worm in het zand, ja, daar lag hij. En als hij dan eens kijkt, dat het van zijn zijde helemaal geen hoop. Een verloren zaak. Al mijn medereizigers naar de eeuwigheid. Dat zou ik wel zo op je ziel willen drukken. Het is een verloren zaak aan onze zijde. En laat je nu maar nooit niets wijs maken dat er een algemeen aanbod van genade is. En dat je dat wel aan kan pakken. En dat je wel aan kan tappen met al die lui. Het is een eenzijdig godswerk. Daar lag Mephibozet. En dan moet je mij eens vertellen waarmee Mephibozet op kon pleiten. Op zijn afkomst, dat was verdoemelijk. Op zijn bestaan, dat was een bedelaar. Op zijn benen, die waren gebroken. Ja, maar waar kon hij dan op pleiten? Nergens op. Ja, maar, geen ja, maar, beleven. Dan lacht die man. En David in zijn koninklijke waardigheid, zo kreeg hij me zien. Dan, eens kijken wat David zei. En David zeide tot hem, wanneer ik David inkwam, viel op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mephibozet, een stuk hoor. En hij zeide, ziet uw knecht. Wat heeft Mephibozet nu gedacht? Wat denkt nu zo'n kind van God? Dat hij de tweede doodslag te pakken krijgt. De tweede keer onherroepelijk weggeworpen wordt. Met een mannelijke wegwerp, in geen hoop en geen uitzicht. Maar zegt de David dan. En vreest niet. Toen is er wat geleken, die mooiste zoon. Hij dacht misschien met mij al even in de gevangenis, maar misschien hoef ik niet te sterven. Vreest niet. Ja, ja. En als God nu komt in het leven van een mens, die uitgewonnen, ingewonnen is in totaal zijn verlorenheid, aan de zijde Gods mag ervaren, het eerste wat hij hoort uit zijn mond, dat is vrees niet. Tjoe. Maar dat had nog niet gezegd dat hij kon blijven leven, nee, dat komt wat anders. Hij zei het zo heel duidelijk, vrees niet. Hij dacht ik moet sterven, had ook geen broer, hij had geen oudste broeder. Hij had geen vader die voor hem pleiten kon. Hij kwam helemaal alleen. Dat doet de kerk. En wat gaat David nu zeggen? Toen hij daar zag. Dat alle hoop mij gans ontviel. En met alles mijn medereiziger. Kom ook hoor. Kom voor jullie ook hoor. Voor mij ook hoor. Op de dood brengen. Dan kan je die grauwe dood wel eens in zijn ogen staren. En als God dan doortrekt, is het zo gebeurd. En daar lag die man. Daar ligt de kerk. Daar ligt nu een zondaar voor God in stof. Aan de zijde Gods, aan de zijde van David. Vrees niet, zegt hij heel goed. Hij zegt, ziet uw knecht, want, daar komt de oorzaak. Ik zal zekerlijk, staat hier heel duidelijk, ik zal alle eigendommen, wat hier staat, van de vader Saul wedergeven. Om Jonathans wil. Wat ging die nu openbaren? Precies het tegenovergestelde wat je tegenwoordig hier horen krijgt. Wat? Tegenwoordig gaan ze het verbond openbaren en dan gaan ze over schuld praten. Vanzelf, dat is natuurlijk een makkelijke schuldbelijdenis. Maar die geldt niet in de grenzen van de eeuwigheid. Nee, die geldt alleen maar in Lodebar. En wat zei die? Ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal alle akkers van uw vader Saul. Gaat u weer een stap terug? Ja. Want Jonathan was nog geen wettig erfgenaam geworden. Dus die wordt niet uitgestorven. Maar van Saul krijgt hij alles terug. Dus alles wat hij in zijn val verloren heeft. Alles wat hij meegebracht heeft uit zijn val, dat doodvonnis, nu krijgt hij terug wat hij mocht bezitten voor de val, was de kerk. En wat deed Christus nu? Wat deed de Heer nu? Die ging dat verbond uit de stille velden van Efrata, ging die ontsluiten voor David. Voor David ontsluiten voor Mephibozet. Daar wist Mephibozet niets van, nee. Nee, dat wisten die knechten wel, vanzelf. Maar die krijgt er niet wist niet hoe de uitspraak van David zou zijn. Kijk, dat is een godswerk. Daar kan de kerk niet in komen. Maar ze hebben het wel aangehoord. En daar lacht hij. Zegt hij, zie uw knecht. Ik ben geen koning zo meer. Uw knecht. En dat was net zo, dat staat er in rondhaal, uw slaaf. Kan je ook doodslaan als je wil. Wat gebeurde er toen? Toen werd het verbond, dat werd geopenbaard. En nu ben je wel arm, zegt hij, maar je kan wel blijven leven. Waarop? Op dat verbond. Zal nooit herroepen. Wat ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, staat vast. En onverbroken. Dat kan een bekommerd kind van God de strengt en de kracht geven om door. En wat zei hij toen? toen hij dat hoorde. En toen zei hij, dat u heel duidelijk zal alles wedergeven van uw vader, alle akkers. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Wat betekent dat? Dat hij was in de gemeenschap van David hersteld. Uit vrije, soevereine bedeling van David. Want hij had hem ook het leven kunnen benemen. Maar hij schonk het. En als Mephibozet nu aan die tafel zat, dan zag Mephibozet, die zag de grootheid van zijn koning die hem genade verleend had. En zijn benen zaten onder tafel, weet je, die zag hij niet. Dus zijn gebreken zag hij niet als aangezicht, in het aangezicht van de koning. Daar kan de kerk wezen. Dan kan het ook avondmaal wezen. Dan ziet hij alleen het aangezicht van de koning. En wat zag David? Zag hij die mismaakte Mephibozet? Nee. Nee en nee. Wie zag hij dan? Hij zag Jonathan. Waar de liefde sterker van was als die van vrouw. Die zag hij. Dus je zag door Mephibozet Jonathan. En Mephibozet, die zag de grootste vijand van hem geweest was als zijn weldoener. Dan zat hij aan tafel. Daartoe. Om weldadigheid te doen. En toen zei hij, waarom dat gij omgezien hebt naar een dode hond. Kijk, toen kwam die helemaal op zijn plaats. Nou, dan moet je dat natuurlijk goed zien. De eerste keer mocht Jood en Mephibozet buigen in het recht. Daar boog hij. En daar boog hij voor ook. Want daar sprak hij als een knecht. In het recht gods dat David had bij God vandaan die troon gekregen. En dat was zijn knecht. Maar de tweede keer boog hij in de liefde. Want toen verteerde hij in de liefde. Omdat hij al die weldaden terugkreeg als vrije, soevereine weldaden. Niks voor zijn bij. Daar was ook geen spaan van hem bij. Er kon ook niks bij ook. Dus die onderhandelingen die geweest waren, staat hier heel duidelijk, in de velden van Bethlehem. Zo krijgt de kerkengods, die krijgt alles terug, alles. En een eeuwige leven. Voor een doodschuldig Adamskind, een eeuwige leven. In een ander. Waar dat verbond mee is opgericht. En niet in de stille velden van Bethlehem, maar in de stille eeuwigheid. Kan je lezen in Psalm 40. Daar heeft God met Christus een verbond gemaakt. Voor zijn volk op aarde. Wat heeft hij Mephibozet Adam mogen halen? Toen kon hij zingen. Nu kan hij mogen Adam halen. Naar zoveel bangen tegenspoed. Ja, we zelf. We kregen een doodschuldige en rechter leven. Maar ook een verzorging. Want de kerk had niet alleen met een verzorgend God te doen. Nee, gemeente. De kerk krijgt met een dienend God te doen. Dat is nou het wonder. Een dienend God. Uit een druppend heiligdom. En laat nou de hele wereld maar springen en dansen met de hele godsdienst. Zo ligt God het ze voor. Maar we kunnen dat hier zo lezen. En dat is natuurlijk de geschiedenis. Dat David Jonathan in Mephibozet zag. Vanzelf staat hij helemaal. Maar dat heeft een diepere toestand. We leggen een diepere gang in. Als je dat nou zo heel duidelijk leest hier. Na die bange dagen waarin die man in die rampzalige toestand verkeerd heeft. In die toestand is Christus gekomen. We zijn de adventstijd ingegaan. Toen Jezus op aarde kwam was er geen plaats om geboren te worden. En hij was de schepper van hemel en aarde. Hij had de wet besteld in de handen der engelen. En geen plaats om geboren te worden. En geen graf om begraven. De tweede persoon uit het goddelijke wezen. En die heeft het uitgeroepen in de 22e psalm. Gij zult eerlang mij door de dood uit hoofd in stof doen bevinden. Ja, ja. Toen werd hij gelegd in de stof des doods. Maar voordat die dierbare Emmanuel, die had op niemand aan zijn zij. Hij moest die pers alleen treden voordat hij zover was. Dat hij neergelegd werd in het stof des doods. Heeft hij het eerst uitgeschreeuwd aan het kruis. Mijn God, waarom heb ge mij verlaten? Voor zijn weggelopen Mefiboset. Heeft hij het recht Gods vervuld, de deugd hersteld, de wet vervuld, zijn kerk gered van het eeuwige verderf. En kan die kerk eruit vallen? Nee. Nee. Dat is zo eeuwig zeker gemeen. Volk. Volk des Heren in ons midden. Op weg reis om onze schepper te ontmoeten. Onze rechter en formeerder. Het leven van Mefiboset. Het was een leven zonder toekomst. Lodabar. Het land der vergetelheid, het land der verlorenheid. En met al die vrome praat, daar zullen we moeten beginnen, dat hij thuis de schuldbrief kreeg. Hij moest opgehaald worden uit de vrezen dat hij altijd in geweest had, en wij ook. Mijn medereiziger naar de eeuwigheid, wees nu eens eerlijk. Als het nu vannacht is, eeuwigheid zo. Als je dat nu eens gezegd hebt, als je juist die kerk hebt, hoe zou je dan thuiskomen? Dan zou je misschien wel tegen de muur opvliegen. En we slapen net zo rustig naar de hel toe als dat alle mensen doen. En dan moet de kerk, Gods moet door de hel naar de hemel. Goed verstaan, gemeente. Want hij moet het voorbeeld, hij moet de lijnen van de borg volgen. En dat is door de hel. Naar de hemel. En de vrome mens, die gaat langs de hemel naar de hel. Ik heb het je toch te preken. Maar ik mag je ook preken dat er nog een meerdere Jonathan is. Die in de bloedgerechtigheid van Christus. Al die godzalige dokter Owen heeft. Wat kan die man je ziel toch verkwikken? Als je door de kanalen van het goddelijke recht. Die zijn gegraven hoor, kanalen. En de kanalen van het goddelijke recht. Die zijn ook gegraven. Door de arbeid van Christus. De arbeid zijner liefde. Stroomt de genade Gods naar de oceaan van zijn barmhartigheid. Door de kanalen van het recht. En als dat recht Gods niet gepredikt wordt, is die niet van God gezonden. Absoluut niet. Want het recht Gods maakt de ziel vrij. En God kan van zijn recht geen afstand doen. Dat heeft Mefiboset beleefd. Maar er was genade om de verbondswillen. Ja, daar heb je het. Want het recht Gods heeft in Christus zijn einde gewonnen. Dus als we die borg mogen leren kennen, dan zijn we ook aan het einde aan degene die aan het recht voldaan heeft. Ik heb betaald. Mefiboset. En nu zien we nog een andere toestand. En nu zullen we eens kijken wat de kerk blijft. Nu even later. Als Mefiboset zo dadelijk aan zijn koningstafel gezeten heeft, dan krijgen we een andere toestand te beleven. En dat is dat David die moest om Absalom vluchten. Hij moest niet om Absalom vluchten, dat was zijn eigen schuld vanzelf. Dat was die straf die op hem neerkwam. De Heer had gezegd toen hij bij Batsheba dat Uria laten vermoorden, Als er het zwaard van uw huis niet wijken houdt, heeft u geweten. Dan is er weer de godzalige dokter Owen. Die zegt, David heeft nooit zulk een intiem leven. Na die tijd meer godsvoeding. Nee. Gods volk zondag niet gekopen. Nee, echt niet. Dan zal ik hen die stout en vrevel over het reen bezoeken met de boel. En bittere tegen. Weet je er wat van, gemeente? Die zal zijn af welke uit en nee. En nou zal God wel nooit meer terugkeren. Nee, hè. Doch over mijn trouw. En goedheid nooit doen einde. Dat is een eenzijdig godswerk. Houd dat maar vast, gemeente. Daar moet je mee de eeuwigheid doen. En wat gebeurt er nu? Ja, Ziba, die zegt tegen de koning, toen hij hem zag, hij zou hem even boos zijn. Dus ja, maar die zegt, nou zal ik mijn kans even waarnemen. Hè? Nou, die koning weg, nou kom ik in de droom. Dus dan werd hij vals beschuldigd door Gods volk altijd. Altijd. En David, ook een mens, en die kon Mephibozet tegen. Hij zegt tegen Mephibozet, zeg joh, wat was jij van plan toen ik weg was? Laten we dat eens even over hebben. Hij zegt, och, ik ben bedrogen, zegt hij, door mijn knecht Ziba. Als ik al mijn edelste zadel, zegt hij, naar u toe te komen. Maar ik ben bedrogen. Hij zegt, maar uw knecht is als een engel Gods. Wat wil dat zeggen? Die is als God gelijk. Hij zegt, wil u me doden? Hier ben ik. Hier ben ik. Ik heb totaal niets tot mijn verdediging aan te brengen, maar, uw knecht is kreupel aan beide voeten. Daar komt nou de kerk achter. Dat van mijn zijde wil hij zeggen tegen David, had het nooit gekend. En van uw zijde hoeft er geen vraag gemaakt te worden. Maar uw knecht was kreupel, volk des Heeren. Mooi daar niet meer blijven, kreupel. Om altijd meer geholpen te mogen worden in het aangezicht van die gezalfde koning. We gaan ervan zingen. En wel uit de 116e der psalmen. En daarvan het tweede en het derde vers. Ik lag gekneld. In banden van de dood, daar dankzij de hel mij al het roos deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan. In al mijn nood, och Heer, och, werd mijn ziel door u gered toen hoorde God. Hij is mijn liefde waard. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig, en onze God ontfermt zich op het gebed. Psalm 116, 2 en 3. zal mijn medereizigers naar eeuwigheid. In dit kleine korte hoofdstuk liggen zulke grote zaken verklaard. En hoe God nu handelt met een doodschuldig Adamskind. En dat kan alleen verbondsgewijze. En dan weet ik wel, ik kan er een tijd komen in het leven dat we nog zo bemoedigend kunnen preken. Ik hoop je nooit geen oksel zonder je armen te naaien hoor, want dan ga ik liever wat anders doen. Ik wil zelf ook niet bedrogen worden. Ik ben 40 jaar geleden ouderling geworden van God geleerde leraar. En toen ging hij weg. Dus bleef ik helemaal alleen achter in die gemeente. Toen zei hij tegen mij, jongen. Je moet alle kost niet voor eten nemen. Nou, daar ben ik achtergekomen. Daar ben ik achtergekomen. Wat je allemaal niet voorgeschoteld krijgt. Wat heeft die oude leraar dat goed bekeken? Ja, dat goed voorgeleerd. Daar word je wel voorgeschoteld, gemeente, hier en daar waar je komt. En het is het niet. Hier is een mens die alles mist. In verloren mens in zichzelf. Het recht tegen, de wet tegen. Hij had alles tegen, zijn afkomst tegen. Volgens zijn diepe val. Hij had alles tegen. Maar Mephibozet heeft nooit naar David gevraagd. Nee. Hij kan altijd eerlijk kunnen zeggen, als hij ter dood gewezen was, ik heb nooit naar hem gevraagd. Ten tweede, David liet Mephibozet halen. Mephibozet niet naar David toe. Nee, echt niet. Mephibozet, mijn medereizigers naar de eeuwigheid, had liever in Lodabar, in de armoede, in zijn lompen, in zijn vodden gestorven, als dat hij moest vallen in de handen van David. Dat is een mens. Nooit naar hem gevraagd. David sprak tot Mephibozet. Toen een doodschuldige afkomeling van Saul, sprak David van vrede. En David gaf Mephibozet alles terug. Wat we in Adam verloren zijn. Een recht. Al ben je nog zo klein in de genade. Als maar een spettertje. Een recht ten eeuwige leven. In Adam alles verloren. In Christus alles terug, alles. Word niet een beetje zalig. Nog ja, mensen. Je maakt wat mee, maar. Je kan als beentje bij na, zei ze nou. Ja, ik geloof, ja, ik ga jou wel geloven, want ik geloof er toch geen waarde. Maar goed, dan zeggen ze tegen je. Nou ja, die man, ja. Ja, ik denk wel dat hij er wat van geleerd heeft, dat hij wel wat van heeft. Oh ja. Nou, Gods kerk wordt wel nauwelijks zalig hoor. Maar er wordt wel volkomen zalig. Er zijn geen stukjes hoor. Nee. En volkomen zalig. En dat hij Mephibozet ervaren. En als hij aan tafel zat bij de koning, waar toch niemand hem meer helpen kon. Nee. Geen broer en geen vader. Uit die eenzijdige verbondsarbeid. Gehaald uit Lodabar der wereld. Al mijn en meder als ze komen. Als je nu thuis mag komen vanavond, buig je stramme knieën. En zeg het maar eerlijk, o God. Hier ben ik. Mocht maar eens een ogenblikje in mijn leven komen, Heer. Dat ik het eens ben wat gij met mij doet. Dan kan ik niet zeggen wat ik met u doe. Ik ben o Heer uw gramschap dubbel waard. O jonge mensen toch in ons midden. Ik weet het, kinderen. Je leeft in een ontzaggelijke wereld. Ontzaggelijk. Wij hebben andere tijden gekend. Maar je leeft in een vreselijke wereld. Zonde is geen zonde meer. Vertrouwen op God, dat doen we niet. We zijn verzekerd van wieg tot graf en nog kennis nog over het graf. We hebben overal voor gezorgd, behalve voor onze arme ziel. Ik ben niet beter hoor, gemeente, al mijn kunnen niet lukken dan je mee, maar ik ben niet beter, maar ik zeg het maar. Goed verstaan. En in die wereld, kinderen, leven jullie. En je bent allemaal op weg gereisd om die God te ontmoeten. Die God, die onder geen bestaan van wat er op aarde en in de hemel is, van zijn recht en afstand doet. Dat zou je moeten leren. En dan kom je erachter, dan kunnen ze preken wat ze willen, maar de Sion wordt door recht verlost. En naar de wederkerende door gerechtigheid. En totaal niets en ook niets en ook niets anders. Want alleen door het goddelijke recht gaat het bloed van Christus vloeien. En in dat bloed moeten we gewassen worden. Maar dan zullen we kennis moeten krijgen aan onszelf en aan onze totale verloren toestand. En dat er vast mensen zijn die geen zucht, geen gebed overblijft. Nee. En dat God nu zulke opraakt. En volk des Heren, kijk dan eens terug. Ja, ja. Kijk dan eens terug op je levenspad. David deed het ook. David keek terug. Er komen tijden in het leven dat Gods kind mag wel eens terugblikken. Wanneer ik op mijn legerstee, zegt de dichter, aan u gedenk. Nou kom aan jonge mensen, wees nu eens eerlijk tussen God en je ziel, kinderen. Leg dat er nou eens bij. Hoeveel denk je nou midden in de nacht als je wakker legt? Aan u gedenk. Niet aan de mode, niet aan je werk, niet aan je toekomst, niet aan je boyfriend. Of I don't know what, maar wat je daarom denkt. Aan u gedenken in stille nacht. Kijk, dat doet de kerk. En dan komen ze er in schuld uit. En dan krijg je altijd geen woorden. Wel, nee, mensen. Ja, mensen hebben redelijk, die hebben kisten vol met woorden, maar je hebt er niks aan hoor. Maar God wel zijn liefde in de midden en de nacht in ziel uitstorten. En dan is je ziel gewoon een door water en door. Ja, ja. Dat je een ogenblik mag gevoelen dat God van je af weet. Ach, kinderen, door jonge mensen, medereizigers naar de eeuwigheid, waar gaan we heen? Ja. Er zullen wel verschillen in het midden zijn die zeggen, nou, dat is me toch een beetje te scherp. Nee, mensen, toch nog 10 maal zo scherp moeten zijn. Nog scherper. Thomas Boston. Zijn sterrenbed, 54 jaar oud. Die riep de andere leraars uit de omgeving rond zijn sterrenbed. Hij zei, ik heb één boodschap voor je. En dat is, hij zei, ik heb nooit scherp genoeg gepreekt. Je moet dat nog scherper doen. Want verloren gaan is nog erger. En dat waren leraars. En zijn we genees nog pitjes bij. Maar dit zijn die gangen zo voor roemen. En God roept het ons nog toe, dat hij geen lust heeft in onze dood. Maar daarin dat wij ons mogen bekeren. En dat de Heer in ons om mag zien naar een dode hond. En dat moeten we leren. En volk des Heren, hier in het beginsel iets van hebben mogen leren. Mocht de Heer het funderen en sterken, goed en nabij zijn, in de tijd die voor ons ligt, van de advent en de geboorte van Christus staat, de kribbe staat, bij een wegstervend jaar. En al het heden, dat wordt verleden. En voor een mens schoon het ons toch toegerekend blijft. Ja, wat dacht ik. En voordat we sterven gaan, mijn medereizig naar de eeuwigheid, laat deze waarheid van het recht nooit los. Al zijn we dan maar een veracht koppeltje, het geeft niks meer. Nou, houd dit nou maar vast. Want als je dat mag beleven, dan zul je uitvinden wat ik eens een keer een man wil gaan eindigen. Een man ontmoet hier in Holland, mijn leraar. En die leraar die had het door God met zijn volk handen in afsnijding en de rechtvaardig maken. En je mag het eerlijk van me weten, het is jaren geleden, maar ik had hem al lang overboord gegooid. Ja, kind met badwater, maar ik moest daar niks van hebben. Maar toen die man zijn mond open ging, die zei, het gebeurde 's nachts om 3 uur. De God een afgesneden zaak op aarde deed. Hij zei, heb ik al mijn 9 kinderen uit bed gehaald. Ik heb ze rond het orgel gezet. En toen hebben wij gezongen uit volle borst. Zijn naam moet eeuwig weer opvangen. En mijn loof hem vroeg en spa. En de wereld hoort en volgt mij zongen. Met amen, amen, amen. Toen ging mijn naam, zegt hij, voor eeuwig onder. En zijn naam ging leven. En een jaar later werd hij begraven. Nog in de kracht van zijn leven. Kijk, gemeente. Dan wordt de kerk thuisgehaald. En mocht de Heer je gedenken aan de grootheid zijner goddelijke barmhartigheid, verklaard in die één enige, die meerdere Jonathan, dierbare Immanuel, om zijn verbondswille. Amen. Ach, heren, wij kunnen er maar van stamelen, van de rijkdom, de grootheid van vrije, soevereine genade. Wou deze gemeente met zijn Amsterdams gedenken, heren. En alle die opgekomen zijn, gij kent ze, gij weet wie het zijn, gij weet waar we wonen, heren. Neem nog reden uit uzelf nog deze arme woorden. Nog eens aan hun zielen komen toe te passen. Ze reizen toch met ons naar de eeuwigheid, o God. Doe nog eens een wonder aan de doden en gedenk nog. Te midden des torens des ontfermens. Mag alles wel met uzelf wel eens veilig begeleiden. Op onveilige wegen tot roem uws naams. Die heerlijk is. Amen. Onze slotzang zei, de Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent ik gans, heelal, geen perk. Hij is nabij de zielen die tot hem zucht naar wat er vervolgt. Het zesde van de 145ste.
Thank you.
van de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.